Geliefde gemeente, wij overdenken met elkaar het achtste gebod, gij zult niet stelen. Daarover gaat het in zondag 42, vraag 110. Wat verbiedt God in het achtste gebod? Het antwoord luidt, God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen, waarmee wij onze naasten goed denken aan ons te brengen. Het zijn met geweld, of schijn van recht, of met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daarboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Vraag 111, maar wat gebiedt u God in dit gebod? Het antwoord luidt dat ik mijn naaste nut, waar ik kan en mag, bevorder. Met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarboven ook dat ik trouw arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Tot zover. De vreugde van de wet. Hij zult niet stelen. Wij letten op de bescherming van de mens en van zijn bezit. De bescherming van de mens en van zijn bezit. Gij zult niet stelen, heel kort. Zoals bij het voorgaande gebod, waar wij nog wel enkele zaken misschien of wel zeker niet hebben genoemd, maar wie weet, komt dat nog wel eens aan de orde. Maar zo'nzelfde korte formulering vinden wij in dit achtste gebod. Hij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Een kort gebod met een diepe en grote inhoud. Het is wel nuttig misschien, als wij ons trachten te gaan verplaatsen in het leven, in het bestaan van Israël als volk in lang vervlogen tijden. Opdat wij enig idee zouden hebben in welke concrete werkelijkheid deze woorden gesproken zijn. En in wat voor soort leven deze woorden hebben gefunctioneerd. Er zijn wel geleerden geweest die hebben gezegd dat het in dit gebod in de eerste plaats gaat om het stelen van mensen. Hoe je dat nu moet bewijzen, is niet zo eenvoudig. Maar aan de andere kant moet gezegd worden dat wij toch bij diefstal, bij stelen, eigenlijk allereerst denken aan het wegpikken, het wegnemen van wat van een ander is. Goederen, geld, noem maar op. En ook dat is uiteraard eenzijdig. Om uitsluitend te denken aan materiële dingen. En daarom heb ik ook gekozen voor de bescherming van de mens en van zijn bezit. Je zou zeggen van de mens en van de dingen, van de mens en de materie, het materiële. Maar ik heb toch wel na onderzoek gemeend het zo te moeten weergeven door eerst ook de mens zelf te noemen. Het gaat immers over, het ging immers over de mensenleven. Het ging over het huwelijk, ook een stuk van het mens, van de mens zijn leven. En het gaat over de mens als zodanig, waar de Heere God hem heeft geplaatst. Nou, laten we trachten daar een iets duidelijker beeld over te geven. De oorsprong van de zonde, ook van de zonde tegen het achtste gebod, ligt in het paradijs. Die zonde van Adam en Eva, die kun je op verschillende manieren omschrijven. Je kunt zeggen, het is ongeloof. Je kunt zeggen, het is ongehoorzaamheid. Je kunt ook zeggen, het is diefstal. Men wil iets nemen wat je niet toekomt. God is God. Adam en Eva zijn mensen. Zij mogen nooit proberen die goddelijke eer, die goddelijke heerlijkheid te roven, te stelen. Die behoort bij God. Daar ligt eigenlijk de oorsprong van de diefstal. Dat de mens zich wederrechtelijk wil toe-eigenen wat van God is, ja, wat God zelf is. En daarom gaf die mens acht op de stem van de Satan. God weet, als je daarvan eet, dan word je als God. Dan zul je als God zijn, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag die boom. De begeerte kwam eraan. Ze nam en ze at. De grote diefstal was het feit. Hoewel, wij kunnen met eerbied gesproken de Heere niet in die zin wegroven. Hij laat zich niet wegroven. Daarvoor is hij ook God. De heerlijke en volzalige in zichzelf. Maar daar kom je uiteindelijk bij de brakke bron van alle wanbedrijf. Van de diefstal. Van het zich toe-eigenen wat ons eigenlijk niet toekomt. Daar is heel de wereld vol van. Daar is ons alle leven vol van. Je zou geen terrein haast kunnen noemen waar die zonde niet gepleegd wordt, niet gedaan wordt. Stelen, roven, weghalen. Er is in de Bijbel sprake van het roven, het stelen van mensen. Dat werd door God bijzonder zwaar opgenomen. Het stelen van goederen, spullen, werd door de Heere minder zwaar opgenomen. Maar het stelen van mensen werd door God heel ernstig genomen. Daarom staat er ook in Exodus 21 en verder: zo iemand een mens steelt, of er wordt een mens onder zijn hand in zijn macht gevonden, die mens zal zeker gedood worden. Kennelijk bestond die mogelijkheid en die werkelijkheid toen in het leven van de volken, van de mensen, dat je mensen kon stelen.
stilletjes ontroven. Het is niet zo makkelijk om dat nu gelijk aan de hand van allerlei dingen te verduidelijken, maar toch wil ik er iets van noemen. Toen Jozef in Egypte zat, toen zei hij voor de oren van de schenker en de bakker. Hij zei tegen de schenker, als jij straks vrij bent, wil je dan vertellen hoe het er met mij bijstaat, want ik ben ontstolen uit mijn vaders huis. En ik zit hier in de gevangenis onschuldig. Zijn broers hadden hem van hun vader afgestolen. Ze hadden hem in de put gestopt en ze hadden hem verkocht als slaaf naar Egypte. Daar heb je iets van dat van dat stelen van mensen. In het huis van Naaman, de Syriër, daar was ook een meisje, dat hadden ze ontstolen uit haar land, een Jodinnetje. Op een rooftocht hadden ze dat kind meegenomen en die werd dienstbode in het huis van de machtige Naaman, de Syriër. Je kon ook nog op een andere manier mensen stelen. Hoe dan? Nou, het kon zijn dat iemand van je volk zo arm was dat hij zijn schulden niet meer kon betalen. En dat, al had je er wat geld in gestopt, het was allemaal mislukt. Dan kon zo iemand als het ware zichzelf verkopen. Arbeid leveren. Prestaties leveren. Maar als het Sabbatsjaar kwam, 7 jaar, dan moest hij vrij worden. Dan kreeg hij weer een goede kans om nou voor zichzelf te werken. En om te proberen zijn hoofd boven water te houden. En de zaak weer op te bouwen en terug te kopen. Lukte dat niet, dan was er altijd nog het jubeljaar. Dat duurde wel lang, eens in de 50 jaar. Maar als dat aanbrak, dan moesten alle bezittingen weer terug naar de oorspronkelijke eigenaren of hun erfgenamen, hun nakomelingen. Dan werd schoon schip gemaakt. Alles werd vereffend. Nou begrijp je wel, als jij je eigen had moeten verkopen, dat het best kon zijn dat die eigenaar wel erg veel aan je verdiende en dat hij je niet graag wilde laten gaan. En zo gebeurde het dat mensen die werkten, hun arbeid was afbetaald. Mensen die werkten, dat ze op het 7e jaar, het Sabbatsjaar, niet werden losgelaten. Door allerlei smoesjes en spitsvondigheden, of men luisterde gewoon niet naar de wet van God. En je werd vastgehouden. Een goede arbeidskracht. Je werd zodoende ook als een bezitloze gehouden. Kon niet meer werken. Dat is ook diefstal. Dat je een mens steelt. Dat je hem ergens de mogelijkheden ontneemt. Om te zorgen. Om terug te verdienen. Zijn erfdeel. Wat hij had. Jeremia heeft daar vreselijk tegen getoornd. Toen ze de slaven vrij lieten en even hard namen ze ze weer in beslag en gevangen en werk. Het was maar een valse manoeuvre om de Heere zand in de ogen te strooien. En Jeremia die nam dat zeer. Waarom? De Heere neemt het zeer hoog op. Je kunt ook nog op een andere manier mensen stelen. Hoe dan? Ook daar geeft de Bijbel een voorbeeld van. Er is een meisje, niet verloofd, niet getrouwd, en er komt een man, die treft dat meisje ergens aan, op een stil weggetje, of op het land, en hij ramt dat meisje aan. Hij neemt dat meisje. Hij heeft er gemeenschap mee. Dan moet hij voor de balie komen. Dan moet hij die vader een som geld betalen. Omdat hij gestolen heeft. Zijn dochter gestolen. Maar het kan ook zijn dat die vader zegt: ik geef ze jou per se niet. Ik verhinder dit huwelijk. Want jij bent niet goed voor mijn dochter. Ik zie dat niet zitten. Dan moest hij nog meer geld betalen. Die man. Natuurlijk, het was met geld niet goed te maken. Hij werd niet gedood. Als dat meisje verloofd had geweest, dan had hij wel gedood geworden. Dan wel. En als dat meisje zelf toestemming, zelf meegewerkt had, in de stad bijvoorbeeld, waar ze had kunnen roepen om hulp, dan hadden ze allebei gedood geworden. Want dat zou net zo zwaar, net zo erg zijn geweest als echt breken. Maar nu dat meisje niet verloofd was, vrij, en daar ergens oncontroleerbaar genomen is, nu wordt die rover, die man die dat gedaan heeft, aangemerkt als een rover. Heeft dat meisje gestolen. En nu wil ik toch nog even terug. Voor onze kinderen ook. Naar dat zevende gebod. Gebeurt wel eens. Niet zoveel. Dat mensen zeggen. Die of die moet gaan trouwen. Dan wordt daarmee bedoeld, ja, die mensen hebben gemeenschap met elkaar gehad, en dat meisje is in verwachting, en nu moeten ze, vroeger was dat heel vanzelfsprekend, dan ging je zo gauw mogelijk trouwen. Of dat dat altijd goed was, ja, daar kun je je twijfels over hebben. Maar daar gaat het nu niet om. En dan werd dat in verband gebracht met het zevende gebod. Het heeft er ook wel mee te maken ergens. Met het zevende gebod. Je geeft nou niet direct een mooie voorstelling van het huwelijk. Als een wettig samen zijn. Maar toch. Maar toch. Kijk, in het Oude Testament, dan hoefde je daar geen
offer voor te brengen als zoiets gebeurde. De bruidschap werd betaald en als die vader het goed vond, dan trouwde hij. En als dat meisje meewerkte, je trouwde. En je moest voor dat meisje, als je vrouw nu, je wettige vrouw, zorgen. Er zat een streepje voor. Maar ik zou wel meer willen denken aan het 8e gebod. En aan het gebod eer uw vader en uw moeder. Waarom? Ik vind het zo uiterst pijnlijk. En kwetsend. Dat er absoluut door duizenden mensen geen rekening wordt gehouden met gij zult niet stelen. Stelen. Mensen stelen. Dat meisje. Of die jongen. Of allebei. Die zijn bij vader en moeder thuis. Normaal. Of ze leren ergens anders dat ze op kamers zijn. Maar dat ze toch ook van tijd tot tijd thuis zijn. In ieder geval, je bent in het licht van het gebod nog behorend tot dat huisgezin. Je bent nog niet als een nieuw stekje in een ander stukje grond geplant. Maar je leeft nog zakelijk. Financieel, wat de zorgen betreft, de aandacht betreft, of wat je ook noemen wil, je leeft eigenlijk nog in dat gezin. Je hebt je broertjes, je zusjes misschien, je vader en je moeder. En nou komt er iemand. Die knoopt of zoekt een relatie met je aan te gaan. Verkering. Maar, stel voor, die jongen, kan ook het meisje zijn, heeft geen oog voor Gods gebod. Voor Gods gebod. Gij zult niet stelen. Hij vreest God niet. Buigt niet voor het woord van God. Vraagt niet aan de Heere om zijn hulp. Helemaal niet. En die jongen weet het zo ver te krijgen. Doe niet zo achterlijk. Zegt hij, als je niet wil wat hij wil. We houden toch van elkaar? Dus, wij kunnen toch wel als man en vrouw leven. We kunnen toch wel in hetzelfde bed slapen. We kunnen toch wel samen één portemonnee hebben. Gij zult niet stelen. Want wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat is nou het pijnlijke, het kwetsende? Het omkeren, het ondermijnen van het gezin. Van de orde. Wat is nou het chaotische? Och, het is logisch dat die jongen, dat een jongen, dat meisje verlangt als vrouw. En het is ook logisch
dat dat meisje naar die jongen verlangt, begeert als haar man. Daar kun je niks tegen zeggen. Maar wat wel erg is, en daar staan vaders en moeders vaak machteloos, want het gebeurt als vaders en moeders niet zomaar zeggen, nou dat is goed, dan holt het kind de deur uit. En dan gaan ze ergens anders naartoe. Of op een geheim adres, wat vader en moeder niet weten mogen. Je kunt naar de politie gaan, die zegt, hoe oud is dat kind? 18? Of 19? Nou, meneer, schijt toch uit. Leven en laten leven, hoor. Maak je daar nou maar niet zo druk over. We leven geen 50 jaar meer terug. Machteloos. Maar wat een diefstal. Als je brandkast gestolen wordt, dat is niet zo leuk. Als je gouden ring gestolen wordt, is akelig. Maar als je kind gestolen wordt, is dat eigenlijk veel erger. Je kind ontstolen wordt. Wat een smart. Of wat een innerlijke woede kan zich meester maken, want de duivel maakt er natuurlijk ook gebruik van, daar gaat het even niet om. Maar wat een innerlijke pijn. Dat jij daar uitgeschakeld bent. Als vader en moeder. Je hoeft niets meer te geven. Het wordt wel genomen. Wat een pijn. Je hoeft geen ja te zeggen. Als je geen zin hebt om te tekenen. Dan doe je het maar niet. Want dan gaan we wel naar de kanton. Naar de rechter. Wat een ontwrichting. Kijk. Er zijn natuurlijk ook gevallen. Waarin het niet anders kan. Maar daar ga ik nu niet op in. Ik ga nu alleen maar even in op de ontworteling die wij in onze tijd allerwege gewaar worden. Ik kan me indenken dat je als vader of als moeder, dat je een ongeluk zou krijgen. Dat je zou zeggen, wat doe je hier, lelijke dief die je bent. Je hebt mijn kind of mijn jongen. Je hebt ze ontstolen. Het komt je niet toe. Hoe haal je het in je hoofd? Als je geld nodig had, had je uit mijn portemonnee gerold. Niet goed, terugbetaald. Maar dat je mijn kind, of mijn vrouw, of mijn man, dat je die steelt. Oh. Ja, het hoeft niet altijd zo te zijn. Ik zei straks, als twee mensen van elkaar houden en elkaar genomen hebben, dan hebben wij overtreden tegen ook dit gebod. Gij zult niet stelen. Maar, ach, het kan goed komen. Dat weten wij. Ik zei u al, in het Oude Testament hoefde je geen zondoffer of schuldoffer te brengen voor de Heere als je in zo'n situatie zat. Als je van dat kind houdt, doe wat je moet doen. Dat was toen de bruidschat en de toestemming van vader. En je gaat verder, hopen we, met Gods zegen door het leven. We helpen wel een handje. Maar als dat niet zo is, dat je daarachter ziet die satanische werking van de boze. Die in de huizen, die in onze huizen insluipen en in de kerk om de kinderen mee te slepen, te stelen. Niet om ook in de kerk te komen. Niet om ook te zeggen, wat ben ik blij dat ik toch op deze manier onder het woord van God gekomen ben. Nee, dat maar even. Maar dan als het doel bereikt is. Als de diefstal is gepleegd. Dan kan de kerk ook barsten. Maar ik heb mijn zin. Dat is een stukje praktijk van de zonde tegen het achtergrond. Het stelen, het wederrecht om het je iets toe-eigen. En nog, en nogmaals zo. Dat is in feite bedoel ik uiteraard veel erger als dat mensen die soms jaren verkering hebben met elkaar en... Vroeger tenminste, daar stond het dorp overeind. Heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Die moest trouwen en dan voor in de kerk. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik hou daar niet van. Van dergelijke opschuddingen. Maar wat ik nu bedoel. Dat is die gruwelijke uitwas. Waarbij je nog wel een portemonnee kunt stelen. En dergelijke dingen. Ja, dan dat is dief. Maar dat men vergeet de diefstal van de mensen. Ja, en wat is dat smartelijk? Als dochters van Sion zich daaraan geven. Wat is dat smartelijk? Wat is dat erg, dat er nog wel gewerkt wordt om een schone lei voor de politie te houden. En niet voor zakkenrollen te gaan spelen. Maar om dat te vergeten. Te vergeten. Vader en moeder... Ik heb ze van God gekregen. Vader en moeder hebben mij gekregen. En mijn zuster. En mijn broer. Vader en moeder zijn van harte bereid. Voor het welzijn en het geluk van hun kinderen. Om ze ook over te geven. Niet in die zin weg te geven. De band blijft dat goed is. Maar om te zeggen, jongen, jij wil graag mijn dochter. En ik denk en ik geloof dat jullie van elkaar houden. En de Heer zegt, een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Ik heb daar geen bezwaar tegen. Ik wens jullie alle denkbaar geluk. Boven alles de zegen van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is goed. Dat is geen diefstal. Maar dat andere is diefstal. Dat andere grijpt diep in. Dat andere doet zo ontzettend pijn. Dat onder je handen worden geen guldens en daalders, maar worden kinderen gestolen. En dat iemand dat wil doen, is te begrijpen. Maar dat wij het laten doen, dat is heel erg. Daar zou je van zeggen, hebben wij dan
zoveel te vergeefs van dat woord gehoord? Zegt het dan niets meer? Kinderen, ik zeg het niet uit een overmatige kritiek of kritisch standpunt. Ik zeg het vanuit de praktijk van het leven. Ja, wat wil je dan? Je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar er is toch niks van de mens te verwachten. Ja, zo praat de mens makkelijk. Niks van de mens te verwachten. Als je dat nou maar echt geloofde, dan zou je toch wel luisteren naar de Heer. Maar je denkt dat er van de mens alles te verwachten is. Daar doe je eigen zin. Maar wat is het toch eigenlijk een verscheurde situatie? Een verscheurde situatie. Wie zorgt er nou voor jou? Vader en moeder of? Hoe zit dat nou? Kijk, de Heer zegt zo iemand, de mens teelt. Of een mens wordt onder zijn hand gevonden die hem niet toekomt. Hij zal gewisselijk de dood sterven. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ach, dat die trouwe God de indrukken van dat woord in onze harten zou willen heiligen. Hoe ouder dat je wordt, hoe meer zoek je en vraag je om woorden waarbij het woord van God ook in zijn betekenis voor ons nu kracht mag hebben. En daarom, gij zult niet zeggen, God beschermt je. En de wijze man heeft het gezegd, kijk uit mijn zoon, mijn kinderen, kijk uit, doe het niet. Je gaat onherroepelijk ten verderf. Overal, wat je ook leest, wordt met datgene wat God je gegeven heeft, de draak gestoken. Wat heeft God je gegeven? Je lichaam. Jou. Want hij is onze God en hij heeft ons gemaakt en niet wij. Wat doen we dan? Ja, wat doen we dan? Ja, nou is concreet toegezegd. Je zult niet stelen. Jongen, meisje, hoe ligt dat dan? Wat betekent dat dan, wat God je gegeven? Dat betekent dit, dat jij een meisje bent of een jongen bent en dat God je iets heeft gegeven wat in een bepaalde situatie ook weer weggegeven mag worden. Als je me nog niet begrijpt, wil ik het nog duidelijker zeggen. Jij bent een meisje. Jij hebt ook je lichaam van de Heer gekregen. En jij mag op Gods tijd jezelf aan de ander geven. Aan iemand die jou lief heeft. Met die ander heb je verkering gehad. Met die ander ben je stapje voor stapje verder gegaan, dichter naar elkaar toe. Jij wil dan jezelf aan die ander geven. Maar, je zit op een feestje, met nog een heel spel. Een behoorlijk lawaai, behoorlijk gedronken. Alles friemelt zo'n beetje door elkaar. Je gaat naar huis en er gebeurt iets. Er gebeurt iets
dat jij niet meer en nooit meer dat meisje bent wat je geweest bent. Het heeft misschien geen gevolg. Je hebt eigenlijk jezelf laten bestelen en een ander heeft gestolen. Nou kom je bij degene waar je dan uiteindelijk mee wil gaan trouwen, verder door het leven. Nou, ik wil dat heus niet zo overdrijven en dit helemaal niet. Maar het is toch wel heel erg als dat een lachetje moet zijn. Een lachetje. Vroeger, mensen, ik was 18 jaar, ik was 19 jaar, moet je toch indenken. En ik was nog nooit met iemand naar bed geweest en dit en dat. Ik was nog een maagd. Oh, mensen, dan lachen de mensen, tranen met stuiten. Tegenwoordig gelukkig wel anders, zeggen ze dan. Die vergifzaaiers. Dat is de zaaier van gif. Weet gij niet, zegt de apostel Paulus, dat uw lichamen tempelen zijn waar de Heilige Geest in woont? Zult gij dan de tempel van God nemen en op deze manier verkwanselen? Diefstal van God. Van de man of de vrouw die de Heer je naar zijn raad geven zal. Nu zegt het woord, kom kinderen voor naar mij. Ja, niet naar mij, wel naar mij, maar ik bedoel in principe naar de Heer. Naar de Heere God, want we zijn hier bij elkaar al zondaar. Volgebreken. Maar we zijn hier ook bij elkaar om te luisteren wat God zegt. En wat de Heere bedoelt. En hoe Hij geholpen heeft. Toen Jozef riep, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God. Dat voor wat betreft het stelen van mensen. Het ergste, en daar is het op uitgelopen. Het ergste is geweest toen de mensen Jezus Christus hebben genomen. Gevangen genomen, gestolen. Als het ware, ze kwamen tot hem als rovers. Om een moordenaar te vangen. Hij was geen moordenaar. Hij had nooit geen zonde gedaan. Maar ze grepen hem. Wederrechtelijk. Een mens. Die alleen maar de waarheid sprak. Dat is het dieptepunt van de menselijke diefstal. Daar bereikt de diefstal haar diepste punt. De roof. Hij die het geen roof hoefde te achten, geen diefstal, God even gelijk te zijn, want hij was God. En die man wordt door mensen, die God mens, wordt door mensen geroofd, weggerukt, meegenomen, onschuldig ter dood veroordeeld, gekruist. Zo is de maat vol geworden van de menselijke zonde tegen het achtste gebod. Dit ter illustratie van wat betreft het stelen, het beschermen van mensen. Mensenbescherming tegenover elkaar. Van mannen en vrouwen, heren en knechten. Meisjes en jongens. Scherp. Nou, iets over dat andere. Want je weet ook, er wordt in de Bijbel gesproken ook van andere diefstal.
Er wordt gesproken als je een os gestolen hebt of een schaap. Die straffen waren over het algemeen niet zo zwaar. Niet de doodstraf stond erop. Bij het stelen van mensen wel, daar komt de doodstraf op. Dat levende haven. Maar als je een koe gestolen had en de politie kwam, nou ja, politie, maar zoiets dan, en die vond die koe bij jou, dan moest je hem er nog een bij cadeau geven. Die koe die je stolen had terug en nog een koe erbij ook. Maar als je die koe geslacht had en opgegeten of verkocht, dan moest je 5 koeien teruggeven. Je werd niet gedood. Als ik dacht, nou mijn buurman, dat land staat er goed bij hoor, lekker wat gras staat erop, weet je wat ik doe? Vanavond het donker is, dan stuur ik mijn os op zijn landje. Dan kan die daar lekker eten. En je werd gesnapt, dan moest je van een dekte van jouw land, van je oogst, van je gras, van je koord, moest je teruggeven aan de man wiens land, de opbrengst van het land, je gestolen had. Ach, ik dan. Dat gold in allerlei dingen. Je moest het terugbetalen, 2-dubbel, 4-dubbel of 5-dubbel. Je kon ook stelen van God. Als God zei, dat is voor mij, dan moest je er afblijven. Daar kwam wel de doodstraf op. Toen Achan uit de puinhopen van Jericho een gouden tong en een Babylonisch kleed enzovoort gepikt had en in zijn tent verborgen, toen moest hij gedood worden. Want de Heer had gezegd, dat is een band. Dan moeten jullie niet aankomen. En die van God gestolen. Dat was wel ernstig gevrijd. Dat komt meer ter sprake. Als de mensen zeggen onder Israël de tijd na de ballingschap, wat doen wij dan, Heere God? Waarin beroven wij dan u? U zegt dat wij dieven zijn, maar we zijn het ons niet bewust. We brengen toch ook onze offers? Dan zegt de Heere, jullie beroven mij in de tiende en in het hefoffer. De Heere had gezegd dat ze de tiende deel van hun inkomsten aan de Heere zouden geven. Ja, dat deden ze niet altijd, of helemaal niet. En dan zeggen ze met zo'n onschuldig gezicht, Heere, waarin beroven wij u? Nou, daarin, zegt de Heer, breng al de tiende in mijn huis. Je zult mijn zegen gewaar worden. En wie is zoiets? Kun je stelen van de Heer. Je kunt ook stelen, dat heb ik al genoemd, van je medemensen. Maar dat werd verhoudingsgewijs niet zo zwaar gestraft. Hoe kwam dat dan? Hoe kwam dat toch dat je moest het teruggeven, maar je ging niet de gevangenis in? Je moest het wel teruggeven, en dubbel teruggeven of 5-dubbel teruggeven, maar je moest het teruggeven. Hoe kwam het dat je dan niet, dat je niet zwaarder gestraft werd? Je hand werd er ook niet afgehakt, zoals bij sommige Oosterse volken nu nog gebeurt. Dat kwam. En dan moet je proberen dat te onthouden. Dat moet je altijd in gedachten op de achtergrond weten. Toen Israël uit Egypteland kwam, toen had het niets of niets. Ze hadden een hoop goud en zilver van de Egyptenaren gekregen. Als jullie maar weggaan. Ze waren, ik weet niet hoeveel jaren, bestolen. En de Heer had gezegd, beroof de Egyptenaren. Maar het was eigenlijk alleen maar tekortgeschoten loon. Want ze waren van zichzelf vreselijk arm. Maar dat hadden ze, verder hadden ze niets.
Maar nou had de Heer gezegd, jullie krijgen van mij dat land wat ik aan Abraham beloofde. Dat krijgen jullie. Het is voor mij, maar jullie mogen erin wonen. Het is mijn land. Jullie mogen erin wonen. Jullie mogen onder de wijnstokken, onder de vijgenboom zitten. Jullie mogen je akkertjes klaarmaken. Jullie mogen schapen en ossen hebben. Die mogen er allemaal gebruik van maken. Maar jullie mogen daar zijn. Eigenlijk, in de diepste zin, was een Israëliet, als je de Bijbel leest, een gebruiker, een rentmeester. Toen ze in het land kwamen, toen moest het verdeeld worden tussen de stammen, de families. Ieder kreeg stuk. Een stuk waar hij goed van leven kon. Als de Heer zijn zegen daarover wilde geven. Dat was ergens dan je bezit. Maar je bezit in zoverre, God is de eigenlijke bezitter. Maar het was ook niet zo, zoals sommige mensen schreeuwen, als je wat hebt, dat is diefstal. Nee, wat je oneerlijk verkrijgt, en wat je op allerlei slinkse manieren, zoals in de spreuken staat, door roverij en door moord en allerlei dingen, ja, dat is geen bezit, dat is een steen om je nek. Maar wat je geërfd hebt uit het familiebezit, ik noem maar wat, wat je door de arbeid, want arbeid betekent in het Hebreeuws hetzelfde als dienst. Dienst. Eigenlijk was je in dienst van de grote erfgenaam. De grote eigenaar, de Heere God. Wat je in dienst verdiende, dat was voor jou. Daar mocht je verknocht aan wezen. Nabot was er zo verknocht aan, dat hij zei, koning Agab, je wil die wijn gaat hebben, maar dat kan ik niet doen, want die hebben wij van de Heer gekregen. Die mag ik niet zomaar uitgeven, niet weggeven. Ja, maar je krijgt een mooiere terug, maar deze ligt zo mooi aan mijn tuintje. Ik wil hem erbij hebben. Nee, koning, dat kan ik niet doen. De Heer die weet het. Ik voel me daar in mijn geweten bezwaard over. Hier zijn mijn vaderen en mijn voorvaderen. Ze zijn hier gezegend door God die de aarde vruchtbaar maakt van boven. Nee, koning, dat kan ik niet doen. Want ik ben hier door de Heere God neergezet. Al van eeuwen lang. Dus Nabot was zich goed bewust. Het was met geen geld te koop. Dat dat door de Heere zo bestuurd was. En zo merk je meer van mannen uit de Bijbel die door de Heere gezegend werden. Abraham, Isaac, Jacob, Job. Mensen die gezegend werden en die veel goederen hadden. Kunt u wel zeggen, ja, maar dat is diefstal. Nee. Iedereen had er belang bij. Vandaar dat Abraham zo vertrouwelijk met zijn knecht omgaat. En dat Boas, als die op de akker komt, dat ze tegen hem roepen, aan hem roepen, de Heere zegen je, shalom, vrede. En Boas zegt ook, de Heere zegen u mannen, want je had elkaar nodig, met elkaar. En allemaal had je de Heere nodig. Als de Heere niet liet regenen, dan kan Boas wel een aardige man zijn en de knechten wel aardige mensen. Maar dan had je met elkaar armoe, Boas en de knechten. Ze was samen niet bezig elkaar, als het goed was hoor, gebeurde wel, maar als het goed was, niet bezig samen elkaar uit te penteren, maar om samen in dienst te zijn op de plaats waar de Heer je gesteld had. En aan zijn zegen is alles gelegen. Vandaar die vaak hartelijke verhouding tussen Heer en knecht. Heer en slaaf. Omdat in de diepste zin, als de Heer op zijn plaats was, dan zou die beseffen, en dan besefte hij ook, ja jongen, jij bent nou wel voor mij aan het werk, maar ik ben ook maar in dienst van van de eigenaar, van de rechthebbende. Dat is de Heere God.
Misschien dat daarom een diefstal niet zo heel zwaar werd gestraft. Omdat je nam het wel af van een mens, maar die mens, ja, die kon ook niet in de volle zin van het woord zeggen, dat is van mij, want alles is het wettig eigendom van de Heer. In die situatie van een agrarische gemeenschap, waar je elkaar nodig had, daar komt het gebod van de Heer. En daarmee beschermt hij de mensen tegen elkaar en de mens wat hij bezit, wat hij op een eerlijke manier gekregen heeft. En wij, ja, we gaan naar huis. Nou, ik weet het niet, ik kan dat niet allemaal beoordelen. Maar als u soms hoort van bepaalde transacties, projectontwikkelingen, ontwikkelaars, akker aan akker trekken, huis aan huis, zodat het land woest wordt, dat er geen inwoner meer is. Ik weet wel, de mensen die protesteren, dat zijn vaak nogal revolutionaire figuren waar we niet mee kunnen doen. Maar het zal eenmaal uitkomen dat vandaag de dag nog het stelen van mensen, het stelen van huizen, het dooddrukken van mensen in de economie, in het zakenleven, op alle mogelijke manieren, op een kei en keiharde manier. Het zal blijken in de dag der dagen dat dit gebod wel degelijk, afgezien van al die diefstallen in de krant, betreurenswaardig hoor, al die inbraken, maar dat dit gebod ontzaglijk diep ingrijpt in de samenleving van 1986. Bij hoog en bij laag. God geven. Ik kom er nog een keer op terug. Dat het woord van de apostel voor ons de redding mag betekenen. De uitkomst. Hij hoefde het geen roof te achten, geen diefstal, God gelijk te zijn. Hij heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aannemende. En uit dat offer klinkt ons tegen die gestolen heeft. Stelen niet meer. Amen.